Ik wil beginnen ter inleiding naar de Romeinenbrief te gaan, Romeinen 3. Waar de bekende woorden staan, vanaf vers 10, in Romeinen 3 dus. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet tot één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet één toe. Een keel is een geopend graf, met een tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder de lippen, welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben ze niet gekend. Dat is de positie van de natuurlijke mens. Van u en ik, zoals we voorheen waren. Voordat we tot geloof, tot bekering kwamen. Allemaal zondaars. En allemaal verdoemelijk voor God. Niet één uitgezonderd. En allemaal sterfelijke mensen geworden. Door Adam. Wat we lezen bijvoorbeeld in Romeinen 5, vers 12. Daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is. En door de zonde de dood. En alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is. In welke wij allen gezondigd hebben. Door één mens, door Adam, is de zonde in de wereld gekomen. En wij allen zijn erfgenamen, nakomelingen van Adam. En we zijn allemaal zondaren geworden. En wie de zonde, ja, de bezoldiging der zonde, dat is de dood. We hebben allemaal de dood verdiend. Ja, zelfs de eeuwige dood. Maar verderop, in vers 17, daar mogen we dan lezen, want indien door de misdaad van één de dood geëerst heeft, door die ene, veel meer zullen degenen die den overvloed der genade en de gave en de rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die ene, namelijk Jezus Christus. We hebben ook allemaal, als we tot geloof gekomen zijn, deel gekregen aan die tweede Adam. En dat is Christus. Met hem zijn wij gestorven, begraven in de dood. En is die oude mens gestorven, maar we zijn wat meer is opgestaan met hem in een nieuw leven. Die dood, die positie die wij eerst hadden in Romeinen 3, die ligt achter ons. En we hebben een nieuwe leven ontvangen. In vers 18 en 19... staat dan zo dan gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis. Alzo door ook één rechtvaardiging komt de genade over alle mensen tot rechtvaardiging des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondag gesteld zijn geworden. Alzo zullen ook velen tot gehoorzaamheid van die ene, van Christus, velen tot rechtvaardigheid gesteld worden. Dus die ene Adam, waardoor wij zondaar geworden zijn, tegenover die tweede Adam, waar wij door nieuw leven hebben ontvangen, opstandingsleven. En dan zijn we van de week met een groep weg geweest, en hebben elke morgen een korte overdenking gedaan. En ik heb dat een beetje samengevat hier vanmorgen. En toen hebben we over de Jordaan en wat zoal bij de Jordaan gebeurde, gesproken. Dus ik zie er wel een paar zitten die mee geweest zijn. Die hebben er vanmorgen niks aan. Dat zal wel meevallen. Maar de rijke boodschap, hè, dat zijn de plaatjes inkleuren zoals Johan vanmorgen begon. Hè. Als we zo lezen de plaatjes in het Oude Testament, dan zijn het maar geschiedenissen. Maar wij mogen ze inkleuren en Christus daarin zien. De Jordaan, dat is eigenlijk ook een uitbeelding van u en ik, van onze natuurlijke positie. Het begint allemaal prachtig, hè, bij Hermon en daar waar de Jordaan begint, met prachtige fonteinen en watervallen. Wie er wel eens geweest is bij Caesarea Philippi bijvoorbeeld, daar op die berg, nou, de schitterende natuur, daar waar de Jordaan begint. Het lijkt wel of je in Noorwegen bent in plaats van in Israël. Maar zo is het ook in onze natuurlijke menselijke leven. Het begint allemaal fris en fruitig, zal ik maar zeggen. Maar langzaam zakt het af en zakt het af. Als je verder op de Jordaan komt, je bent misschien wel eens bij die doopplekken geweest, daar is het water al wat troebelder en het zakt af. En het eindigt uiteindelijk in de Dode Zee, in de Zoutzee. De Jordaan die begint dus op de Hermon, en die heeft dus een hele hoge berg, en die eindigt in de Dode Zee. In de Dode Zee, dat is het diepste punt van deze aarde, het is maar liefst 400 meter diep. Dat is echt een uitbeelding van de dood. Er is geen leven. En dat is dus eigenlijk de positie van ons natuurlijke mensen. We beginnen, we leven, we zijn jong, we genieten van het leven, dat mag natuurlijk. Maar we zakken af, het wordt langzaam minder, hè, die aardse tent verslijt. En we komen dieper en dieper en uiteindelijk belanden we in de dood. Dat is heel negatief klinkt het aan, maar gelukkig is er iemand geweest die de dood heeft overwonnen. Die een ommekeer heeft gebracht, en dat is die tweede Adam, in zijn dood en opstanding. En wij met hem gestorven, begraven, dat nieuwe leven, waar die dood, die ligt achter ons. En dat zien we dan ook in het prachtige beeld. In het prachtige beeld waar we nu naartoe gaan, in Jozua 3, bijvoorbeeld. Die Jordaan die loopt ook van noord naar zuid, van boven naar beneden. Is u nooit opgevallen dat er op de Jordaan, alhoewel het een diepe rivier is, geen schepen varen? Jordaan kunnen geen schepen opvaren van het verval. Maar de Jordaan is een uitbeelding van dood en leven. En schepen waren in die tijd een uitbeelding van aardse bezittingen, van rijkdom van deze wereld. Dus op de Jordaan varen geen schepen. Dat zullen we straks in de beelden ook wel weer terugzien, hoe dat zo zit. Jozua 3, ik lees even voor een verband van 1 tot en met 7. Jozua maakte zich dan des morgens vroeg op en ze reisden van Sittim en kwamen tot aan de Jordaan. Hij en al de kinderen Israëls en ze vernachten al daar eer zij overtrokken. En het geschiedde dat de ambtlieden op het einde der 3 dagen door het midden des legers gingen en ze geboden het volk zeggende, wanneer gij de ark des verbond des Heeren uw God ziet en de Levitische priesters dezelfde dragende, verrijs gij lieden ook van uw plaats en volgt daarna. Dat er nochtans ruimte zij tussen u en tussen dezelfde, bij de 2000 ellen in de maat en nader tot dezelfde niet, opdat gij die weg weet die gij gaan zult. Maar gij lieden zijn door die weg niet gegaan, gisteren en eergisteren. Jozua zeide ook tot het volk, heiligt u, want morgen zal de Heere wondereden in het midden van uw lieden doen. Desgelijks sprak Jozua tot de priester zeggende, neem de ark des verbonds op en gaat door het aangezicht van dit volk. Zij namen de ark des verbonds op en ze gingen voor het aangezicht des volks. Want de Heere had tot Jozua gezegd, deze dag zal ik beginnen u groot te maken voor de ogen van gans Israël, opdat zij weten dat ik met u zijn zal, gelijk als ik met Mozes geweest ben. Ja, hier kwamen ze dus voor de tweede keer bij de Jordaan, het volk Israël. De eerste keer was 38 jaar daarvoor, toen ze 2 jaar lang door de woestijn gezworven hadden en bij de Jordaan aankwamen. En toen de 12 verspieders de wel door de Jordaan gegaan waren, maar 10 zeiden, we kunnen niet overtrekken, want het is daar gevaarlijk, er zijn daar reuzen. En 2, Caleb en Jozua, die zeiden, de Heer heeft het ons toch beloofd, trek over. Maar ze gingen niet, ze gingen in ongehoorzaamheid. En voor straf moesten zij nog 38 jaar lang door de woestijn zwerven. En hier komen ze dus voor de tweede keer aan bij de Jordaan om de overtrek te maken. En dan staat er des morgens vroeg in vers 1. We kleuren gelijk de plaatjes in. Des morgens vroeg verwijst al gelijk naar de opstanding. Des morgens vroeg toen de Heer opstond uit de dood. Dus dat is gelijk weer al een verwijzing naar de opstanding van Christus. En ze reisden van Sittim. En Sittim is hout, dat is oud, dat is eigenlijk slecht, oud van een slechte kwaliteit. En als je het woord heel letterlijk zou vertalen, dan zou je het ook kunnen vertalen met Satanshout. Dus ze reisden eigenlijk van dat verderfelijke in de wereld, wat in de macht ligt van de Satan, op weg naar het beloofde land. En toen kregen ze dus de opdracht om de Jordaan door te trekken. Er gingen ambtslieden, staat hier dan, het volk rond. En die vertelden dan, ze moesten de Jordaan doortrekken. Dat lezen we dan in vers 4. Dat er nochtans ruimte zij tussen u en tussen dezelfde bij 2000 el in de maat. Dus de priesters, die moesten met de ark als eerste door de Jordaan trekken. En het volk moest een ruimte houden van 2000 el. En ik denk dat u dat beeld wel kent. We hebben het weer vaker besproken. Het spreekt natuurlijk over de afstand. De priesters zijn een prachtige uitbeelding van u en ik. Wij die al bij de ark, want de ark is, hebben we vorige keer hier ook nog over gehad. De ark is ook een prachtige uitbeelding van Christus. Hij die ook met dat hout, dat was zijn aardse leven. Dat hout, dat bederfelijke hout. Maar dat is overtrokken met goud. En in het binnenste daarvan is de wet. Dat is natuurlijk een prachtige uitbeelding van Christus. Hij die zijn leven hier het mens werd. Hè, die ook dus dat deel nam aan die natuur die wij hadden. Maar hij heeft de dood overwonnen en hij is met goud overtrokken. Dus, maar de priesters die moesten dus door de rivier gaan, door de Jordaan gaan. En het volk bleef daar 2000 el achter. Een uitbeelding natuurlijk van wij die als door die rivier heen gegaan zijn. Wij die door de dood heen gegaan zijn. Maar het volk komt er 2000 jaar achter. Een uitbeelding van de tijd waarin wij leven. Waar de volk Israël nog wacht op hun positie, hun intocht, hun wederkeren naar het beloofde land. Er staat hier ook in het volgende vers, nee, hetzelfde vers, dat ze dan dus de ark moesten volgen, want gij zijt niet gegaan gisteren en eergisteren. Dus 2 dagen niet, gisteren en eergisteren niet. 2 dagen niet, maar op de 3e dag zal het volk volgen. Dat is natuurlijk ook een naam en een wijzing naar Hosea waar daar staat dat het volk op de 3e dag zal er leven. Dus dat is nog toekomst. Nu volgt de volk nog op een afstandje, maar wij zijn reeds die Jordaan doorgegaan met Christus, met de ark. Wij als priesters, wij als een priesterlijk volk zijn met hem door die dood heen gegaan en opgestaan in een nieuw leven. In vers 7, dat heb ik van de week ook gedaan, ik pik daar zomaar wat teksten uit. Daar staat, want de Heere had tot Jozea gezegd, deze dag zal ik beginnen u groot te maken voor de ogen van gans Israël, opdat ze weten dat ik met u zijn zal, gelijk is als ik met Mozes geweest ben. Ja, Jozea is natuurlijk ook een geweldig type van de Heere Jezus Christus. Zijn naam is hetzelfde als Jezus. Jozua is de Hebreeuwse vorm. En Jezus is de Griekse vorm. En die naam betekent God is redder. Jozua die trekt dan door de Jordaan. Die zal dan groot gemaakt worden op deze dag. En dan denk ik natuurlijk aan de woorden van Filippenzen 2 vers 7. Laat ik even naartoe. Filippenzen 2 vers 7 zijn ook hele bekende woorden. Dan lees ik vanaf vers 6. Die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf een vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises. En dan in vers 9, daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is. Jezus die door zijn dood en opstanding groot gemaakt wordt, die de weg van het kruis gegaan is, die de doorlijden naar zijn eerlijkheid gegaan is. En God heeft hem groot gemaakt. En zo zien we hier ook met Jozua. Daar staat dat de Heere Jozua groot zal maken. Daar zal hij een begin mee maken. En daar is ook een begin mee gemaakt door de dood en opstanding van de Heere Jezus Christus. Nu is hij nog verborgen, maar straks als hij terugkomt zullen we zijn grootheid daadwerkelijk gaan zien. Als hij de koning van deze wereld zal worden. En dan vind ik het zo mooi, want dan lees ik vanaf vers 14. En het geschiedde toen het volk vertrok uit zijn tenten om over de Jordaan te gaan. Zo droegen de priesters de ark des verbonds voor het aangezicht des volks. En als zij die ark droegen tot aan de Jordaan gekomen waren en de voeten der priesteren dragende de ark ingedoopt waren in het uiterste van het water des Jordaans. Nu was vol al de dagen des oogstes aan haar oevers. Zo stonden de wateren die van boven afkwamen, zij rezen op heen hoop, zeer verre van de stad Adam af, die ter zijde van Satan ligt, en die naar de zee des vlakkenvels, te weten de Zoutzee, afliepen. Vergingen zij, werden afgesneden, toen trok het volk over tegenover Jericho. En eigenlijk zou je deze tekst uit het boek moeten lezen. Ik dacht dat ik mijn telefoontje meegenomen had. Maar goed, ik vertel het dan zo wel. Maar eigenlijk zou je deze tekst, want je strompelt er een beetje over de woorden. Maar wat gebeurde er? De priesters zetten de voeten in de water. En het water week, maar niet ter plekke daar, maar verderop. En niemand weet eigenlijk precies waar de plek Adam ligt. Maar u begrijpt nu waarom ik vanmorgen met Adam begon. En want daar gaat het natuurlijk om waar het daadwerkelijk om gaat. De tweede Adam. Waar week dat water? Bij de tweede Adam. Toen hij de dood inging en er weer het opstond. Toen week de dood. Want dan lees je weer ook, hè, dat het water afgesneden werd tot aan de Zoutzee toe. Het water wordt niet verteld over dat het water afgesneden werd, dat het volk door kon trekken. Maar het wordt verteld, er wordt juist de nadruk opgelegd, dat het water afgesneden werd tot aan de Zoutzee toe. Eigenlijk is dat een prachtige uitbeelding, dat de dood is overwonnen. Het water, het leven dat bij ons afliep en in de dood terecht zou komen, dat is afgesneden. Die weg is afgesneden. En ik dacht zo vanmorgen ook aan onze zuster Brechtje, die ernstig ziek is, binnenkort gaat sterven zoals het nu ervoor staat. Ze is ernstig ziek en ze heeft niet lang meer te leven. Maar wat is het dan een geweldig voorrecht als je dan mag weten dat het water naar de dood, naar de Zoutzee is afgesneden. En dat je de weg hebt ontvangen ten leven. Dat je door die Jordaan, door die doodsjordaan in je leven ingegaan bent. En dat je nu al reeds in het beloofde land leeft. Dat je aan de ene kant mag weten, dat aardse leven, die aardse tent, die verslijt, die leg ik af. Maar mijn hemelse positie blijft. En dat is toch geweldig dan ook, als je ernstig ziek bent en de dood voor ogen hebt, dat je weet dat de dood is overwonnen. De weg naar de Zoutzee is afgesneden. Dat is geweldig. Ja, het zou zo een evangelisatieboodschap kunnen zijn. Zoals wij, dat mogen wij toch weten, dat de weg naar de Zoutzee is afgesneden. We hebben een leven ontvangen. We zijn het beloofde land ingegaan. En er staat er nog een naam bij. Satan namelijk. Satan, ja. En Satan, dat betekent verkoeling. En ik begon vanmorgen in Romeinen 3. En Romeinen 3 spreekt over toorn, over oordeel, over de verdoemenis die wij deelachtig geworden zijn. Maar hier zien we iets heel anders. De weg bij Adam, daar waar de dood werd afgesneden, dat is verkoeling. En verkoeling hebben wij ontvangen door het werk van de Heer Jezus Christus. Verkoeling staat tegenover oordeel. En wij leven in de verkoeling. We leven namelijk in de genade Gods, de rijkdom van zijn genade. Dus bij Adam en bij Satan, daar werd hij de weg naar de Dode Zee afgesneden. En wij leven uit de rijkdom van zijn genade. En dan trekken ze door die Dode Zee heen. En dan komen ze aan de andere kant. En dan vind ik het mooi dat wij van de week in Frankrijk geweest, in Bretagne. En ik heb een plaatje gezet op de app van ons. En u zag dat wij gezien hebben, allemaal van die stenen op een rij. Allemaal gedenkstenen zijn het. En dat zien we eigenlijk hier ook. Dat de volk die door de Jordaan heen trok, die moest die stenen meenemen uit de dood. En op de kant zetten, rechtop, als gedenkstenen. Ik lees vanaf vers 19 dus. Het volk nu was de tiende der eerste maand uit de Jordaan opgeklommen. En ze legerden zich te Gilgal aan het oosteinde van Jericho. En Jozua richtte die 12 stenen te Gilgal op, die ze uit de Jordaan genomen hadden. En hij sprak tot de kinderen Israël, zeggende: wanneer uw kinderen morgen hun vaderen vragen, zullen zeggende: wat zijn deze stenen? Zo zult gij het uw kinderen te kennen geven, zeggende: op het droge is Israël door de Jordaan gegaan. Want de Heere uw God heeft de wateren van de Jordaan voor uw aangezicht doen uitdrogen, totdat gij lieden er waar doorgegaan, gelijk als de Heer uw God aan de Schelfzee gedaan heeft, die hij voor uw aangezicht heeft doen uitdrogen, totdat wij daardoor gegaan waren, opdat alle volken der aarde de hand des Heeren kennen zouden, dat ze sterk is, opdat gij lieden de Heer uw God vrezen alle dagen. Ja, ze zijn dus door die Jordaan getrokken en ze hebben stenen daar als gedenkstenen opgezet. En de volk zal in de aanstellende kinderen vragen: wat betekent dat nou? En dat vroegen wij ons ook af. Wat betekent dat nou, al die opgerichte stenen? Nou, opgerichte stenen, die hebben in de Bijbel als eerste plaats, op de eerste plaats, als betekenis van opstanding, van nieuw leven. Van de rots van Christus, die de dood is doorgegaan, in nieuw leven tot stand gebracht heeft. En nou is het wel heel bijzonder, omdat op die plek waar wij dus waren, veel overleveringen zijn van dat daar juist die 10 stammen terecht zijn gekomen. En ook in Engeland, waar we ook eens geweest zijn, waar ook veel opgerichte stenen zagen. Dus juist prachtig een beeld van de Heer Jezus Christus. Dus als wij vragen: wat betekenen nou die opgerichte stenen? Dan kunnen we toch gewoon zeggen: de Heer Jezus Christus, hij is waarlijk opgestaan. Dus even kijken of ik hem opgeschreven heb. Jeremia 31 vers 20. Jeremia 31 vers 20. Daar lezen we: is niet Efraim mijn dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstig aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mijn zijn er zekerlijk ontfermen, spreekt de Heere. En dan in vers 21. Richt uw merktekenen op. Stel uw spitse pilaren. Zet uw hart op de baan op de weg die gij gewandeld hebt. Keer weer, o jongvrouw Israëls. Keer weer tot uw steden, tot deze steden. Nou, we waren nog niet in Bretagne. De eerste stop die wij deden, stond een gigantische menheer, zo heet die dingen. En als teken, en ik denk dat het een terugwijzing, dat wij die tekst die we net lazen, dat het natuurlijk een terugwijzing is naar de Efraïm, naar de 10 stammen, die hier, ja, hier in het noorden en in de westelijke gebieden verbleven en die gedenksteken opgericht hebben. Het is nog een hele klus. He, er staan plaatjes aan de weg, dan zeggen ze: ja, misschien hebben ze zo gedaan, maar er zijn stenen bij, die zijn wel 10 meter hoog en die wegen onnoemelijk zwaar. Ze hebben in Engeland wel eens proberen na te doen om zo'n steen niet met het kramen van ons, dat tegenwoordig natuurlijk, dan is het ook nog een hele klus om rechtop te zetten en staan daar te houden. Maar gewoon in die tijd, maar dan elke keer mislukte het weer. Dus ze hadden waarschijnlijk hele bijzondere technieken. En dat dwingt natuurlijk wel respect af. Hele bijzondere technieken om die stenen rechtop te zetten. Maar net wat ik zei, en we zijn in de plaats geweest. Daar stond een hele lange, hoe heet die plaats ook weer? Karnak. Ja, ik kwam er niet op. In Karnak geweest, daar stonden hele lange rijen Dat was niet af te zien. Opgerichte stenen, uitbeeldingen dus van opgestaan en leven Heer. En in de Bijbel kom je ook een aantal plekken tegen waar dus een steen. Ik denk bijvoorbeeld aan Jacob bij Bethel. Die zijn hoofd op een kussen na de snas. Maar de smorgens zei hij van ik heb God gezien. En die richtte die steen op. En hij zal het een beeld van de opgestaande van de Messias. En zo zijn er heel veel stenen in de Bijbel. Ik ga er nu naartoe, maar die alles te maken hebben met opstanding. We gaan terug naar Jozea 4. En daar lezen we in vers 19 dus. Het volk nu was de tiende der eerste maand uit de Jordaan opgeklommen. En de tiende der eerste maand, dat is de tiende van de maand Nisan of Aviv in het Hebreeuws. Maar wij zeggen altijd vaak Nisan natuurlijk, dat is de Griekse versie. Dus de tiende Nisan, dat is niet zomaar een datum, dat is een hele bijzondere datum. Dat is de datum dat het volk, het Joodse volk, het paaslam in huis moest halen. En dan lezen we bijvoorbeeld verderop. Kijk in vers 10 van hoofdstuk 5. Terwijl de kinderen Israëls te Gilgal gelegen lagen, zo wilden zij Pascha op de 14e dag dezelfde maand in de avond op de vlakke velden van Jericho. Dus het eerste beeld wat wij hier zien bij Gilgal, aan de overkant van de Jordaan, terwijl ze de Jordaan waren doorgetrokken, nieuw leven hadden ontvangen. Het eerste beeld wat wij zien is ook een beeld van nieuw leven, van dood en opstanding. Van het vieren van het Pascha, van het paasfeest. En het paasfeest, dat is natuurlijk waar ook de paastafel van spreekt. En dood en opstanding. Het lam dat aan de ene kant ligt, maar aan de andere kant de beelden van het nieuwe leven. Brood en wijn. En zo zijn al die beelden hier, al die plaatjes als je ze gaat inkleuren, zijn uitbeeldingen van dood en opstanding, van nieuw leven. Op de tiende, het eerste wat ze doen is het Pascha vieren. Vieren dat ze opgestaan zijn, dat de dood is overwonnen en dat ze een nieuw leven hebben ontvangen. En dat is ook als wij tot geloof, toen wij tot geloof kwamen, wij vieren iedere dag eigenlijk Pascha. We leven iedere dag uit dat nieuwe leven. We mogen iedere dag ons voeden met brood en wijn en daarvan genieten. En dan staat er te Gilgal. Gilgal heeft ook van alles te maken met opstanding, met nieuw leven. Gilgal is Golgol of rollen. Heeft alles te maken met rollen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de steen voor het graf, dat voor het graf wegrolde. We kunnen wel even naartoe, naar Markus 15. Markus 15. Van belangrijk om dat zelf even te lezen. Markus 15 bijvoorbeeld. 24. Markus 15 vers 46. Daar lezen we dan de begrafenis. En als het nu avond was geworden, terwijl de voorbereiding was, welke is de voorsabbat, kwam Jozef, die van Arimathea was, een eerlijk raadsleer, die ook zelf het koninkrijk Gods was verwachtende, en zich verstoutende ging hij in tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En Pilatus verwonderde zich dat hij alreede gestorven was, en de oogman overonder tot hem zich geroepen hebben en vragende hem of hij al lang gestorven was. En als hij het van de oogman overonder verstaan had, schonk hij Jozef het lichaam. En hij kocht fijn lijmwaad en hem afgenomen hebbende bond hem in fijn lijmwaad en leidde hem in een graf, het welk uit de steenrots gehouden was. En hij wentelde een steen tegen de deur des grafs. Dus Jozef die vroeg aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht hebben. En Pilatus die moest eerst verzekerd worden dat hij daadwerkelijk gestorven was. En dan lezen we dus in vers 46 dat Jezus in een steenrots legde. Ook natuurlijk een uitbeelding, de rots, Christus, steenrots. En de steen werd tegen een graf gewenteld. En dat is ook rollen. Dus eigenlijk had er ook kunnen staan dat er een steen voor de graf gerold werd. Verderop lezen we in dat Pilatus zelfs de steen verzegelde. Maar in Matthäus 28, een paar blaadjes terug. Matthäus 28, vers 1. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, van Maria Magdalena en de andere Maria om een graf te bezien. En er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heeren nederdaalde uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. Dus hier zien we ook eigenlijk weer dat wegrollen van die steen. Alles dus te maken met opstanding. Het graf is geopend en de dood is overwonnen. Die zware steen die zelfs verzegeld was, die is door de engel weggerold. En dat is Gilgal, dat betekent dus rollen. En ja, eigenlijk als een wiel dat ronddraait en van de ene positie naar de andere positie gaat. Rol, rol. Dus van de ene positie in de andere positie. Van dood naar leven. En dat is Gilgal. Gilgal heeft ook alles te maken in de woorden met Golgotha en met Goliath bijvoorbeeld. Met Goliath en met Golgotha, waar de Heer leed en stierf. Maar waar hij eigenlijk de overwinning behaalde. Maar ook met Goliath. Hè? En David dus, die Goliath neervelde met een steen en hem het hoofd afhiel. Die pakte dat hoofd en die bracht het in Jeruzalem. En nou zeggen de Joodse overleveringen dat het hoofd begraven is op Golgotha. Dus in Golgotha is dan weer hoofdschedelplaats. Het is helemaal niet zo'n gekke gedachte natuurlijk. Dat het staat niet in de Bijbel, maar de Joodse overleveringen zeggen dat het hoofd van Goliath begraven is op Golgotha. Dus Gilgal, wetengeboorte, heeft alles te maken met het geopende graf. De dood is overwonnen. De dood die de Heer Jezus door is gegaan aan het kruis aan Golgotha, maar heeft overwinning behaald. Net als David de overwinning met die ene steen behaalde. Die ene steen van de vijf op Goliath. Zo is de overwinning behaald. Opgerichte steen, daar heb ik het al over gehad. En dan in En dan vanaf vers 2, vanaf hoofdstuk 6. Zijn we nog steeds bij Gilgal, bij de Jordaan. Wat moest Jozua er doen? Er staat te tiert, hij sprak de Heere tot Jozua. Maak u stenen messen en besnijd wederom de kinderen Israëls ten tweede male. Toen maakte zich Jozua stenen messen en besneed de kinderen Israëls op de heuvel der vooruit. Nou, ik zei het al, het zijn allemaal plaatjes van dood en opstanding. Hier ook weer wat Jozua moest doen, het volk Israël besnijden. Tijdens de doortocht in de woestijn was dat niet gebeurd, 38 jaar lang. Maar nu ze hier aan de overkant van de Jordaan gekomen zijn, moesten ze dus besneden worden. Dus dat oude leven, want dat is besnijdenis, dat oude leven wordt weggesneden met een stenen mes. Ook weer een eenwijzing natuurlijk naar Christus die dat oude leven heeft weggedaan. En dat nieuwe leven wordt zichtbaar. Prachtige uitbeelding wat in onze levens is gebeurd. Als u tot geloof gekomen bent, dan zoals Paulus dan zegt, we zijn besneden naar het hart. Dat oude hart, dat vlezen hart, dat stenen hart, wat niet toegankelijk was, wat Romeinen 3 over sprak, dat alleen maar gericht was op deze wereld, dat is er uitgesneden. We hebben een nieuw leven, een nieuw hart ontvangen. Een vlezen hart waar de Heer zijn woord in kan planten. En daarom zijn we dan op zo'n morgen als deze bij elkaar om dat woord te horen en in ons hart te laten planten. Wie mogen er mee naar de overkant? Wie mogen er mee naar de overkant? Heeft u al een idee waar ik nu naartoe wil? Naar Richteren. Een geschiedenis uit Richteren 12. Ik ga niet te diep op de geschiedenis in. Maar het is wel een prachtige geschiedenis. Terwijl Jefta, en ook weer een prachtig beeld natuurlijk van de Heer Jezus is, hij die opent, die de overwinning behaald heeft. Toen Jefta de overwinning behaald had, toen kwamen de Efraïmieten bij hem en die zeiden, wat heb je nou gedaan, waarom heb je ons er niet bij betrokken? En hier zijn de Efraïmieten een beeld van het Joodse volk. Die geen deel wilden hebben aan de overwinning van Jefta. En die zeiden tegen Jefta, we zullen u en uw huis verbranden. Het lijkt me goed om de geschiedenis gewoon eens even te lezen. Het is een korte geschiedenis. Toen werden de mannen, in Richteren 12 nogmaals, Richteren 12 vers 1. Toen werden de mannen van Efraïm bijeengeroepen en trokken over naar het noorden. En ze zeiden tot Jefta, waarom zijt gij doorgetogen om te strijden tegen de kinderen Ammons en hebt ons niet geroepen om met u te gaan? Wij zullen uw huis met vuur verbranden. En Jefta zeide tot hen, ik en mijn volk waren zeer twistig met de kinderen Ammons. En ik heb u lieden geroepen, maar gij hebt mij niet uit hun hand verlost. Als ik nu zag dat gij niet verloste, zo stelde ik mijn ziel in mijn hand en toog door tot de kinderen Ammons. En de Heere gaf hem in mijn hand, waarom zijt gij dan tot deze dagen tot mij opgekomen om tegen mij te strijden? En Jefta vergaderde alle mannen van Gilead en streed met Efraïm. En de mannen van Gilead sloeg Efraïm, want de Gileaditen zijnde tussen Efraïm en tussen Manasse, zeiden de Gijlieden, zijt vluchtelingen van Efraïm. Want de Gileaditen namen de Efraïmieten de veren van de Jordaan af. En de geschiedde als de vluchtelingen van Efraïm zeiden, laat mij overgaan, zo zeiden de mannen van Gilead tot hem, zijt gij een Efraïmiet? Wanneer hij zeide nee, zo zeiden zij tot hem, zeg nu Schibolet. Maar hij zeide Schibolet en kon het alzo niet recht spreken. Zo grepen zij hem en versloegen hem aan de veren van de Jordaan, dat de diertijd van Efraïm vielen 42.000. En hier zien we dus Jefta die de overwinning behaald heeft. En de Efraïmieten die verweten eigenlijk. En dat is een uitbeelding van het Joodse volk. In de Matthäus staat bijvoorbeeld ook dat ze de Heer afwezen. En dat de Heer weg bij hem wegging, naar Galilea ging. Maar ze wezen dus de Heer af. En dan willen ze Jefta doden. En dat wou het Joodse volk ook toen de Heer rondliep op deze aarde. Ze wilden hem doden, maar de Heer die vluchtte van hun. Maar dan gaan dus de mannen van Jefta de strijd aan met de mannen van Efraïm. En dan willen zij vluchten door de Jordaan. Dus bij doorwaterbare plaatsen in de Jordaan. En dan wordt de vraag gesteld, eigenlijk een soort wachtwoord of een paswoord. En dan moet je zeggen, Schibolet, en dat is voor een Urken allemaal heel lastig, maar als Urken zouden ook door de man vallen als we zoiets zouden uit moeten spreken. Maar ze zeiden Schibolet. Schibolet en Schibolet. En dat is een wereld van verschil. Want Schibolet, dat is eigenlijk last dragen. Schibolet is een leven onder de wet. Schibolet is, ik heb het opgeschreven, religie, wet, werken. Maar Schibolet, dat is een uitbeelding van de opgestane Heer. Dat is een korenaar, als je het heel letterlijk vertaalt, een korenaar. En dan denken we natuurlijk ook terug aan de paasfeest, de opstanding, toen de priester een korenaar omhoog moest houden en moest zwaaien. Een uitbeelding van de Heer Jezus Christus. Dus in ieder wie zijn oog gericht houdt op de Heer Jezus Christus, die het evangelie aanvaardt, die de genade van God aanvaardt in zijn leven, door geloof, die mag weten mee te trekken naar de overkant. Dus Shibboleth, Shibboleth. Shibboleth is evangelie, genade, geloof. En Shibboleth is religie, wet, werken. Wij mogen leven uit genade, mogen weten dat het werk volbracht is door de Heer Jezus Christus. Die de dood heeft overwonnen en is opgestaan. Een nieuw leven tot stand gebracht heeft. Misschien kunnen we het niet uitspreken, maar we kunnen wel met ons hart geloven natuurlijk dat Hij voor ons opgestaan en dat wij nieuw leven hebben door Hem. En dat we geen last meer hoeven te dragen, want het juk, zegt Petrus, wat wij en onze vader niet kunnen dragen, dat is van onze schouders afgenomen. We zijn door die Jordaan, door die doodsjordaan heen gegaan. En we zijn met Hem opgestaan in een nieuw leven. Ik had nog, dat zeg er even bij, Elisa, kent u ook wel. Die ook aan de rivier was. En er was een bijl waar de bijl vloog en in het water vloog. Maar Elisa die gooit een hout in het water en de bijl ging weer drijven. Heel bijzonder. Ook een beeld natuurlijk van dood en opstanding. Johannes die stond ook aan de Jordaan. En die riep de mensen op om toch geloof te komen en zich te laten dopen. Doop is natuurlijk de uitbeelding van dood en opstanding. En het volk en de tollenaars en de zondaren die kwamen tot hem. En die lieten zich dopen, die beleden daarmee, net als u en ik ooit beleden hebben. Dat we zondaren waren, dat we de dood verdiend hebben. Maar ze beleden daarmee dat God rechtvaardig is, dat ze eigenlijk de dood verdiend hebben. Maar dat ze leven alleen uit genade door hem ontvangen hebben. Maar de farizeeërs en de schriftgeleerden die stonden daarbij. En die zeiden nee, wij zijn Abraham's zaad. En later zeiden ze nee, wij zijn volgelingen van Mozes. En ze beriepen zich op hun afkomst. Nou, wij zijn vanmorgen in Romeinen 3 begonnen. Daar staat onze afkomst. Daar is niet weinig goeds aan. Maar onze toekomst. Dat is belangrijk, dat we weten dat we nieuw leven hebben en dat we hem tegemoet zullen gaan straks in de lucht. Heb ik nog één persoon, dat zijn nog wel meer geschiedenissen die ook heel bijzonder is, Naaman, nota bene een buitenlander, die ook bij de Jordaan kwam. En tegen hem gezegd, de Elisa had tegen hem gezegd, van daar moet je je laten dopen. En Naaman die ging af en hij was melaats, maar een genas. Nou, Romein 3 zou er ook zo naast gezet kunnen worden. Wij zijn ook melaats. En misschien zijn er wel veel meer andere dingen hè, die misschien mooier en belangrijker lijken. Maar we hebben ons ook overgegeven aan de dood van Christus. En we hebben die melaatsheid achter ons gelaten. En hebben nieuw leven ontvangen. Er waren zo een aantal plaatsen waar wij zo over gedacht hebben afgelopen week. Dat de dood is overwonnen bij de Jordaan. Daar waar gedenkstekens opgericht werden. En dat is Christus. Nou, het is dan prachtig als je dan in zo'n land rondloopt. En dan zo ook die gedenkstekens tegenkomt. Ik las een tijdje terug een stukje van iemand. Die schreef dat graven op een kerkhof ook stenen hebben die rechtop staan. Ik had er daar nog nooit in gezien. Maar hij zei dat is ook eigenlijk een uitbeelding van opstanding. Een steen die rechtop staat is een uitbeelding van opstanding. Ja, wat is het dan heerlijk, ook al zijn we gestorven, dat we weten dat de dood is overwonnen. De weg naar de Zoutzee is afgesneden. Amen. Zullen we dit danken? Ja, hemelse Vader, hartelijk dank dat wij zo de plaatjes in mogen kleuren. In dat rijke woord van u, Heer. Dat we mogen weten dat wij die van zitten van de dood, van de zonde en van het oordeel van de wet afkomstig zijn. Eigenlijk kinderen van de Satan waren. Leven in deze wereld, daar waar de Satan heerst, Heer. Maar dat u ons getrokken hebt uit die duisternis en dat we geplaatst zijn in uw wonderbaar licht, Heer. Heer, dat we met u, met de ark, die Jordaan zijn doorgetrokken, Heer. Dat we voorrangslissers keurt en dat we zicht hebben gekregen op die ark. En dat we met u door die doodsjordaan zijn ingegaan. Dat u de weg naar de Zuidzee hebt afgesneden. Dat u verkoeling hebt gebracht, Heer. Dat we het oordeel zijn voorbij gegaan en dat we nieuw leven hebben ontvangen, Heer. Heer, wat is dan een voordeel dat we dat nieuwe leven mogen vullen vanuit uw hand, Heer. Heer, we danken u voor alles wat u ons geeft. Die genade, die blijde boodschap waar wij dagelijks uit mogen leven, Heer. Heer, ik bid u ook voor onze zuster Brechtje, die ernstig ziek is, u weet haar situatie. Wilt u ook bij haar zijn, Heer? En wat is dan een vertroosting en een bemoediging ook voor haar, dat ze mag weten dat de dood is overwonnen. En dat er alhoewel haar lichaam aftakelt en richting de dood gaat, Heer. Dat ze toch mag weten, leven is het leven met overletters te hebben ontvangen, Heer. Leven uit uw land, eeuwig leven bij u, Heer. Wat is dat een geweldig voorrecht dat we als broeders en zusters ons daarin mogen bemoedigen. Dat die dood is overwonnen. En dat we leven hebben ontvangen, Heer. En die tijd die wij hier nog resten, Heer, dat we dat leven dan in de eerste plaats mogen vullen met u, Heer. Met die plaatjes waar Johan over sprak, Heer. Heer, we danken u dat wij dat ook zo in alle vrijheid mogen doen, Heer. Dat we nog steeds niet daarin gehinderd worden. Maar dat we, als we naar de omstandigheden om ons heen kijken, dat we weten dat die 2000 jaar bijna voorbij zijn. En dat uw komst nabij is, uw komst in heerlijkheid. En dat die Heer Jezus Christus, waar u mee bent begonnen om die groot te maken, daadwerkelijk de grootste zal zijn. De koning der koningen, de Heere der heren. Naar die toekomst zien wij uit. Ook in moeilijke omstandigheden, Heer. We danken u voor die geweldige boodschap die wij hebben ontvangen. Om Christus wil alleen. Amen.